Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
Woody Allen maakte de film Deconstructing Harry met zijn filosofie in het achterhoofd. Muzikanten schreven liedjes over hem. Hordes jonge Amerikaanse studenten schreven zich in voor zijn vakken om hem en zijn colleges te zien. En door veel filosofen wordt hij gezien als een van de grootste filosofen van de 21ste eeuw. In Radio Zwammerdam praten we vandaag over de Franse filosoof Jacques Derrida. En daar is ook nog een liedje van. En dat is niet dit liedje. In ieder geval, komt het liedje nog sterren? Of? Ja, nou, we zijn begonnen, dames en heren. Gelukkig nieuwjaar. Welkom bij Radio Zwammerdam. Ja, en terwijl Scritti Politi met het nummer Jacques Derrida hun liefde voor de Franse filosoof bezongen, kwam er ook kritiek op zijn moeilijke schrijfstijl. Wat zegt Derrida nou eigenlijk? Slingert hij niet gewoon een beetje met moeilijke termen? Het is kritiek die je wel vaker hoort over filosofen, maar meestal niet van filosofen zelf. In dit geval kwam de kritiek bijvoorbeeld van die andere grote filosoof uit Frankrijk, Michel Foucault. Hij noemde Derrida een terrorist van het obscure die onbegrijpelijke wartaal soms uitsloeg. En de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky, ook niet de minste, noemde Derrida een showmannetje die moeilijk schreef om het moeilijk schrijven. Alleen die termen al. Deconstructie, difference, de metafysica van de aanwezigheid. Slaapverwekkend soms, vond hij het. Bent u er nog? Ik hoop het wel, ondanks de termen. Welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma. Mijn naam is Tim Wagenmakers en naast mij zit medepresentator Lieve Heremans. Goedemorgen, Lieve.
Goedemorgen en gelukkig nieuwjaar.
Ja, gelukkig nieuwjaar aan iedereen en ook aan jou nog. Vandaag praten we met UvA-onderzoeker Johan de Jong, die in zijn nog uit te komen proefschrift onderzoekt wat Derrida precies wilde zeggen met die op het eerste gezicht wat moeilijk leesbare schrijfstijl. Een uur lang filosofie op de radio en misschien wel de moeilijkste filosofie voor de plaats van filosofie op de universiteit. Actueler kan bijna niet. Een gesprek over wat een protest eigenlijk is en hoe we op zoek kunnen gaan naar de grenzen van ons denken.
Ja, en Tim, volgens mij moeten wij de luisteraar iets bekennen.
Vertel.
We kennen elkaar al, hè? Ja, eigenlijk zijn wij getrainde filosofen, want we hebben allebei een bachelor in de filosofie. En ja. We hebben ook les gehad van onze gast.
Ja.
Dus zullen we proberen het zo begrijpelijk mogelijk te houden voor de mensen zonder zo'n diploma?
Heb je een suggestie?
Nou, mensen kunnen, als ze het echt niet meer snappen, een vraag insturen via Twitter. Twitter dan @radioZwammerdam. Zwammerdam is met een S. En dan gaan we proberen die vragen te behandelen in de uitzending.
En dan breng jij gewoon in als het allemaal iets te technisch wordt.
Dan ga ik die grens over.
En we hebben natuurlijk ook gewoon muziek en de column van socioloog Bart van Herenkhuizen om een en ander in perspectief te plaatsen. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen, Tim. Goedemorgen, Lieve. Goedemorgen, gast Johan.
Ja, goedemorgen, Johan vooral ook.
Goedemorgen.
Ja,
goedemorgen.
Het was even een intro, maar ja, ik ben een beetje wezen googlen. En als je de naam van Derrida intikt op Google, dan beland je al snel in een debat of hij nou geniaal of een beetje gek was.
Ja, dat klopt. Ja. Zijn manier van schrijven, zoals je al in je introductie hebt aangegeven, wekte heel veel weerstand op. En hij heeft zelf altijd geprobeerd om die weerstand dan weer te interpreteren als een symptoom van iets.
Ja.
En ik denk dat dat ook een van de dingen is waar we het over gaan hebben.
Maar dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Foucault zo gek van hem werd. Want ik las dat hij was obscuur omdat hij moeilijk schreef. En hij was een terrorist omdat iedereen die tegen hem zei, ik snap niet wat je schrijft, een idioot was die niet snapte wat hij schreef.
Ja. Nou goed, het is natuurlijk als je probeert te raken aan de grenzen van wat zich laat begrijpen.
Ja.
En dat is iets wat een thema is waar we het zo meteen over gaan hebben. Dan kan dat misschien wel niet ondubbelzinnig of in klare taal. En één manier om daarop te reageren is om wat zich niet laat begrijpen, om dat eigenlijk buiten te sluiten, verder van je te houden. En ik denk dat dat iets is waar Derrida zijn hele werkende leven heeft geprobeerd om mee om te gaan en om zich daarvan te distancieren zonder in het al te makkelijke alternatief te verzanden. Ja. Namelijk een heldere positie waarmee hij eigenlijk zijn eigen denken niet meer recht zou doen. En dat is zijn strijd geweest eigenlijk.
De eerste keer dat jij Derrida las, wat dacht je toen? Geniaal of gek? Ik moet het nog maar even zien.
Gek. Ja. Absoluut. Dus ik heb echt op dat gebied een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik begon ook mijn proefschrift als een kritische, een uiterst kritische lezer van Derrida. Ik dacht, hij destabiliseert hier dingen. Hij maakt dingen onzeker op een manier die niet kan. En hij gaat aan de haal met begrippen waarvan ik altijd dacht van ja, maar dit is ernst. Hè? Hier staat iets op het spel en hij speelt er een spel mee. Gewichtige begrippen uit de filosofie, waarheid, wat dan ook maar. En hij speelt er een spel mee. En ik dacht, ergens gaat hij hier een grens over. Dit kan niet wat hij doet. En toen ik probeerde om mijzelf kritisch te verhouden ten opzichte van Derrida. En toen ik zelf probeerde om eigenlijk aan te wijzen waarom het niet kan wat hij doet. Toen begon ik in te zien hoe lastig het is om hem zelf goed te bekritiseren. En toen ben ik dus gestuit op het feit dat hij zelf niet... precies niet een ondubbelzinnige positie lijkt te vertegenwoordigen. Een duidelijk of een helder standpunt. En hoe bekritiseer je nou iets wat zelf eigenlijk niet een helder standpunt wil zijn?
Ja.
Wat zich daar steeds aan wil onttrekken. En toen moest ik dus gaan nadenken over... ja, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Wat is dat voor een vreemde bijdrage aan de filosofie? Zo'n standpunt dat niet een standpunt wil zijn. Zo'n manier van schrijven die zichzelf... bewust tegenspreekt op punten. Wat hij ook doet is de ambiguïteit bij tijd en wijle eerder maximaliseren, ja, of opzoeken dan proberen te vermijden. En ja, de grote vraag werd toen eigenlijk voor mij van waarom doet hij dat? Moet dat zo?
Maar als ik het goed begrijp, dan schrijft hij gewoon over de klassieke thema's die een filosoof behandelt, namelijk wat is waarheid, wat is ons denken, wat is het object waar we naar kijken, waar kijken we naar als we naar de wereld kijken. Dat is wel de thema's waar we over praten als we over Derrida praten.
Ja, er is weinig wat hij niet schrijvend heeft aangeraakt. Zijn werk is een continue dialoog met klassieke teksten uit de filosofische traditie.
Ja.
En daarbij komen inderdaad al die klassieke thema's aan de orde.
Ja.
Zijn insteek daarbij is juist dat die klassieke teksten, die geven iets aan over de klassieke manier waarop wij naar de wereld kijken, en die heeft ons ook gevormd. En zijn probleem of zijn vraag is eigenlijk van hoe kun je nou de dominante westerse rationaliteit waar wij ons altijd in begeven, waar wij ons allemaal in begeven en waarvoor die filosofische teksten kanoniek zijn, hoe kun je die nou zelf bevragen zonder daar simpelweg buiten te gaan staan? Dus hoe kun je die van binnenuit problematiseren, ja, of bevragen? En dat is eigenlijk zijn probleem.
Dat van binnenuit dingen bevragen, daar komen we straks ook nog op terug. Ik wil nog even terug naar het begin van wat je eigenlijk onderzoekt in je proefschrift. Als,
ja,
ik je goed begrijp, onderzoek jij de schrijfstijl van Derrida, die moeilijke schrijfstijl die op al die onderwerpen terugkwam, en wat hij daarmee wilde zeggen. Want dat was die schrijfstijl was een zoektocht ergens naartoe.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dus in eerste instantie was ik simpelweg verwonderd eigenlijk door deze manier van schrijven. En net als, misschien niet zo radicaal als Foucault, maar misschien wel zoals sommige anderen, dacht ik van dit kan niet op een bepaalde manier. Of hoe kan dit nou iets toevoegen aan wetenschap als het ware? En de vraag inderdaad werd, waarom doet hij dat? Wat zou het ook een functie kunnen hebben om om je tegen te spreken, om de dubbelzinnigheden op één te hopen? En bij wat voor soort filosofische vragen dan is het kennelijk niet meer mogelijk om je ondubbelzinnig een antwoord te geven of een oplossing te leveren of een probleem op te lossen. En dat, hè, dus waar zijn de grenzen van de ondubbelzinnigheid? En waar, ja, begint misschien een soort noodzakelijke dubbelzinnigheid? En dat vond ik een hele interessante vraag. En dat heb ik met Derrida als uitgangspunt, omdat het bij hem zo expliciet is. Maar ook met Hegel en Heidegger, andere, ja, filosofen op de achtergrond, heb ik geprobeerd om daar een antwoord op te formuleren.
En het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om tegen een filosoof te zeggen, maak het eens concreet, want dat is vaak lastig. Maar in taal bijvoorbeeld, dan zeg je, Derrida ging op zoek naar de grenzen van ons denken. Kun je een voorbeeld geven van waar we niet over kunnen praten bijvoorbeeld? Wij hebben elkaar eerder gesproken, dus een goede disclaimer om even te zeggen. Toen had je het bijvoorbeeld over rouw, dat juist wel een voorbeeld is waar we over kunnen praten. Als iemand zegt, ik heb er geen woorden voor. Dat is niet waar Derrida naar op zoek was.
Nou, kijk, Als je kijkt naar Derrida en je ziet hem ingewikkelde dingen doen met taal, dan is het inderdaad zo dat dat iets te maken moet hebben met wat zich kennelijk niet zomaar ondubbelzinnig laat uitdrukken of laat zeggen. En als je dan vervolgens op zoek gaat in het concrete taalgebruik naar dingen die je niet kunt zeggen, dan moet je concluderen van nou, daar hebben we allerlei voorstellingen wel van. En één daarvan is wat je noemt, hè, als in de rouw, maar ook in de, kan ook in de liefde zijn of in extase of wat dan ook, maar dan kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen als ik heb er geen woorden voor. En dat kan op 100 manieren begrepen worden eigenlijk. Hè. Dat kan het meest indrukwekkende zijn in ons leven vaak. Hè. Dan hebben we ergens geen woorden voor. Woorden schieten tekort. Het kan ook juist het meest alledaagse zijn. Een van mijn favoriete citaten van Nietzsche is dat hij ergens zegt dat we alleen maar woorden hebben voor de wat hij noemt de superlatieve gradaties van het innerlijk leven. De extremen. Woede, liefde, verdriet. Maar niet voor het meest alledaagse, de grondtoon van het leven. Dus dat kan op allerlei manieren. Alleen wat er kenmerkend aan is, is dat in al die voorbeelden dat wat zich onttrekt aan het begrip wordt voorgesteld als een ruimte daarbuiten. We plaatsen bijvoorbeeld tegenover het denken, plaatsen we de emotie. En dan zeggen we van ja, dat laat zich niet vatten.
Of we maken een tegenstelling.
We maken een tegenstelling. We creëren een tegenstelling tussen wat je kunt zeggen of denken en dan iets daarbuiten. En het maakt niet uit of dat emotie is, of het lichamelijke, of God, of de liefde, of wat dan ook. Hè. Al die dingen daar dat is één manier waarop we dat doen. En wat ik eigenlijk wilde uitdrukken daarmee is dat juist omdat dit precies voorstellingen zijn van zo'n grens van het denken, is het heel erg de vraag of er nou hier wel sprake is überhaupt van een grens. Want dit is precies de manier waarop we ons het ondenkbare denken. En dan begin je te zien hoe ingewikkeld het probleem eigenlijk is als je werkelijk iets aan de orde wil stellen van wat ons denken beperkt.
Ja, want eigenlijk in dit geval kan ik nog begrijpen wat je zegt. Ik heb er geen woorden voor, dan snap ik. Kan ik me een voorstelling maken hoe jij je voelt.
Precies, dus ja. Er zijn heel veel manieren waarop we voorstellingen hebben van grenzen aan wat we kunnen zeggen of denken. Maar ondertussen laten die zich verrassend makkelijk zeggen. Zijn die eigenlijk heel communicabel. Ook zelfs de uitspraak, ik heb er geen woorden voor, is eigenlijk een hele goede manier om uit te drukken wat het is wat je op dat moment wil zeggen. En dan, als je daar bent, dan kun je dus de vraag stellen, maar wat laat zich dan niet zeggen? Want als dat eigenlijk al ingebed is in ons spreken, dit niet kunnen zeggen, wat zijn dan werkelijke grenzen, werkelijke beperkingen en van de taal, om het zo te zeggen? En wat Derrida heeft geprobeerd te doen, is in zijn manier van schrijven niet zozeer iets tegenover het denken te stellen, wat zich dan niet zou laten zeggen, maar om het denken, van binnenuit als het ware, tegen problemen te laten aanlopen. Problemen waar het niet linksom of rechtsom kon beslissen hoe het zit. Onduidelijkheden misschien. Dingen die niet herleid kunnen worden tot een eenvoudige oplossing. En dat is voor hem een manier om de beperkingen van onze rationaliteit aan de orde te stellen. Niet door er iets tegenover te plaatsen, maar juist van binnenuit te laten zien waar de manier waarop wij dingen begrijpen op wezenlijke problemen
staat. Kun je een aanwijzing geven waar dat dan vastloopt? Dat is natuurlijk moeilijk, want het is niet te zeggen.
Dat valt wel mee. Daar kunnen we heel goed over praten. Hè. Dat is eigenlijk precies het punt. We zijn niet bezig om een ruimte te creëren waarover we het niet zouden kunnen hebben. Het speelt zich allemaal af in de taal, als het ware. Als het gaat om voorbeelden, dan zou ik bijna kunnen zeggen voorbeelden te over. Omdat het hem altijd was te doen om de algemene structuur van hoe we dingen begrijpen. En er zijn een paar kenmerken van wat hij zag als de essentie van de westerse rationaliteit. De eerste is dat we altijd denken in tegenstellingen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat hij in navolging van Hegel min of meer heeft gezegd. En dat begint al heel simpel. Als iets voor mij helder wil zijn of duidelijk, dan moet ik weten wat het is en wat het niet is.
Simplificeren.
Nou, het is niet alleen een simplificatie, maar het is ook echt gewoon hoe begrippen voor ons helder worden. Als ik iets wil aanwijzen of aanduiden, dan is het dit en niet dat, ja, bijvoorbeeld. En dat is zo verankerd in ons begrip, in de manier waarop we helderheid verkrijgen, dat dat ook niet iets is waar je buiten kunt. Dus de manier waarop we begrijpen wordt volgens Derrida heel erg bepaald door tegenstellingen, zoals dit niet dat, wel of niet, waar of onwaar, positief of negatief, binnen of buiten. En jouw vraag naar een voorbeeld van zo'n probleem, dat zou dan zijn dat hij dus op zoek gaat naar fenomenen die zo complex zijn, dat ze eigenlijk niet te reduceren zijn tot een pol binnen een tegenstelling, tot dit of dat, maar misschien wel dit en dat zijn, of misschien wel geen van beide. En dat zijn ook de moeilijke termen die hij noemde aan het begin, de nieuwe termen die hij creëerde om in de filosofie mee aan de slag te gaan. Een kenmerk van die termen is altijd dat ze zich niet ondubbelzinnig laten herleiden tot een dit of een dat, een pro of een contra, een voor of een tegen.
En dat maakt zijn werk per definitie obscuur om te lezen, omdat het nooit ondubbelzinnig kan zijn.
Dat klopt. En het is natuurlijk zo dat het verlangen om helderheid te verkrijgen op die manier, om te zeggen van ja, maar luister eens, wat is het nou, dit of dat? Dat is ook ingebed in wie en wat we zijn. Dat is Derrida noemde dat een verlangen. En ik weet niet of dat echt een verlangen is. Maar ik weet wel dat hoe überhaupt de dingen voor ons helder worden, daar heel erg van afhankelijk is. En jullie zullen mij ook nu vragen om op die manier te specificeren. Ja, maar ben je nou hiervoor of ben je nou daartegen? Mm-hmm. Is het nou dit of dat? En tegenstellingen, dat is één aspect daarvan dus. Een ander aspect wat hij zegt dat bepalend is voor die westerse metafysica, is dat tegenstellingen nooit waardevrij zijn. En dat is iets wat hij van Nietzsche geleerd heeft.
Ja.
En dan is jouw vraag van, nou, noem dan eens een voorbeeld van een probleem. Dat zou dan niet zozeer zijn wat onttrekt zich aan tegenstellingen, maar eerder bijvoorbeeld als het zo is dat we in de manier waarop we denken steeds de voorkeur geven aan de ene waarde boven een andere, zou het dan ook zo kunnen zijn dat iets stelselmatig onderdrukt wordt.
Ja. Hè?
Door hoe wij begrijpen, door de structuur van ons denken.
Dat is wel iets waar we zo meteen over verder gaan praten, als we denk ik ook over minderheden en de mogelijkheid van kritiek en protest gaan praten. En dan komen we er ook achter dat Derrida eigenlijk ook best wel een politiek geëngageerd denker was, als ik het zo mag zeggen. Ik zie je ja knikken, dus ik ga ervan uit dat
zeker,
dat klopt.
Ja. Ja. Ik knikte tijdens mijn slokje thee, ja, maar dat werkt op de radio heel slecht.
Maar laten we eerst luisteren naar de column van Bart van Heringhuizen, gevolgd door, en ik weet dat het een beetje een slecht bruggetje is, Ronan Keating, die het net als Derrida ook wel eens aan woorden tekort schoot. Bart, jouw beurt.
Wat zeg je tegen iemand die net een geliefde verloren heeft, verloren wie zo dierbaar was? Wat zeg je tegen iemand die lijdt onder het gemis, onder het gapende gat in het hart? Wat zeg je tegen iemand die de vreugde van het leven niet langer in volheid kan ervaren? Wat zeg je tegen zo iemand? Misschien wel helemaal niets, want wat kan je zeggen? Voor zo iemand schieten woorden tekort, hebben ze geen betekenis, kunnen ze de scherpe pijn niet verzachten. Misschien zeg ik dus maar niks, ben ik er alleen maar, hopend dat jij weet dat ik er voor je zal zijn. Gargantuaanse vrouwenbillen waartussen magere echtgenoten klem zijn komen te zitten. Hendrik, waar ben je nou toch? Ja, ze bestaan nog altijd, die stoute aanzichtkaarten. En ook kaartjes met groeten uit het Guldal. Vlak naast de bak met stukjes mergel uit de fluwelen grot waar je je naam in kunt laten graveren. En in dat Valkenburgse winkeltje met toeristische koopwaar zag ik ineens die kaart met de woorden waarmee deze column begon. Als waren het candlelight, als was ik Jan van Veen. Het is een voorgedrukte tekst, het lettertype suggereert handschrift. Je hoeft er alleen nog maar je naam onder te zetten. Boven deze tekst staat bij wijze van titel: Ik ben er voor je. Ook nu. En er bleken nog veel meer van dit soort kaartjes in het rekje te staan, met titels als Sterkte, Bemoediging en ook Ik leef mee met je verlies. Verbijsterd stond ik daar op een zonnige dag in juli na een wandeling van Maastricht via Bergen ter Blijt naar Valkenburg en ik probeerde het me voor te stellen. Je hebt een vriend wiens vrouw is overleden. Je bent heel verdrietig over haar dood, je voelt mee met je zwaar getroffen vriend en dan besef je, er moet nu een condoleancekaartje worden geschreven. En wel onmiddellijk, ik wil dat hij het heeft gelezen als ik bij de begrafenis in de receptierij sta. Maar wat te zeggen? En dan is er dus zo'n hulpvaardig kaartje. Misschien had je het al gekocht toen je hoorde dat de vrouw van je vriend niet zo lang meer te leven had. Beter mee dan onverlegen. En deze tekst zegt precies wat jij voelt. De woorden zijn je uit het hart gegrepen. Maar hoe luiden die woorden? Dit is wat er staat. Hier zijn geen woorden voor. Ik zeg maar niets. Voor wat jou is overkomen schiet de woorden tekort. De tekst op deze kaart veegt zichzelf meteen weer uit. You say it best when you say nothing at all. Ik kocht een paar van die kaartjes, nam ze mee naar huis en speurde naar hun herkomst op het internet. Welke anonieme copywriter zou dit hebben geschreven? In kleine lettertjes staat op de achterkant tekst Nora S. En op andere kaartjes tekst Dorothee. Het zijn kaarten van de firma Artige, gevestigd aan de Innovatieweg, ik verzin het niet, te Doetinchem. En ze maken deel uit van een reeks die de passende naam draagt, Intense Cards. Op de site van Intense Cards valt deze tekst te lezen. Woorden zijn krachtig, met name als ze een ander opbouwen, aanmoedigen of een hart onder de riem steken. Voor elke situatie wil je wel zulke woorden klaar hebben, maar dat is lang niet altijd eenvoudig. Intense Cards zijn kaarten die geschikt zijn voor diverse gelegenheden en personen. Zo hoeft niemand meer lang naar woorden te zoeken om toch een mooie boodschap over te brengen aan de ander. Bestaat ze echt, deze Dorothee? Misschien is het wel de aantrekkelijke blonde dame die prijkt op de laatste pagina van de brochure van de firma Artige, Dorothee Hollander. En misschien is zij ook wel de echtgenote van de directeur van Artige, want die heet Ton Hollander. En hij schrijft in zijn bedrijfsfolder, mensen blij maken, dat is wat Artige wil. Schreef Dorothee haar poëtische tekst gierend van de lach? Of werd ze misschien gedreven door eigen verdriet? Handig is ze wel. Op sluwe wijze weet ze van begin tot eind een heikele kwestie uit de weg te gaan. Is de aangesprokene een man of een vrouw? Is de overledene een man of een vrouw? Dat verklaart bijvoorbeeld deze enigszins geforceerde zin. Wat zeg je tegen iemand die lijdt onder het gemis, het gapende gat in het hart? Het hart. Niet zijn hart, niet haar hart. Want met een verwijzing naar het geslacht liquideer je wel meteen 50% van de potentiële klandizie. Dit noemt Habermas pseudocommunicatie. De tekst waar deze column mee begon doet zich voor als oprecht, intens, spontaan opwellend uit de diepte van een geprangd gemoed. Maar wat we hier horen is eigenlijk de instrumentele reden. Hier wordt geld verdiend. In dit geval niet met een ondeugende tekening van dikke damesbillen, maar met een schrijnende condoleancebrief. Dit gaat dus over vervreemding. Alles wat van waarde is, verdwijnt hier in de smeltoven van de ruilwaarde. Of om het moderner te zeggen, hier zie je hoe het systeem langs een sluipweg de leefwereld binnendringt en deze koloniseert, genadeloos. Dit is gemacdonaldiseerde condoleance. Georg Simmel schreef meer dan een eeuw geleden dat zelfs het intiemste dat mensen met elkaar kunnen delen, de lichamelijke versmelting in de geslachtsdaad, een waar is geworden die met geld te koop is. Als zelfs seksualiteit gecommodificeerd wordt in de prostitutie, dan is volgens hem alle hoop vervlogen op menselijkheid, waardigheid, oprechte, tedere liefde. Maar Simon vergiste zich. Het kan altijd nog erger. Er hangt ook een prijskaartje aan die allerintiemste zin die je kunt uitspreken tegen iemand die een geliefde heeft verloren. Iemand die lijdt onder dat gapende gat in het hart. Die intense zin luidt, lieve vriend, hier schieten woorden tekort. In het souvenirwinkeltje van Valkenburg kost deze zin €2,99. Een koopje.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine.
Keating met, weet je ook weer? You say the best when you say nothing at all. Lief, en hebben we nog, zijn we al trending op Twitter? Of?
Nou, mensen lijken hem nog heel goed te volgen. De broer van Jan die luistert ook. Leuk dat je luistert. En de column wordt erg goed ontvangen. Complimenten, Bart.
Mooi. We gaan verder. Het was een mooi bruggetje wat Bart maakte naar richting de politiek toe. En ons oplossingsdenken en hoe we over rendement denken. Voor de muziek hebben we gepraat over het proefschrift waar Johan de Jong mee bezig is. Even een korte recap. Centraal figuur daarbinnen is Derrida, die met zijn ontwijkende ofwel verstorende manier van schrijven niet alleen de grenzen van ons begrip wilde opzoeken, maar ook onze manier van denken wilde veranderen. Ik vroeg me eerst af, is dat een taak van de filosofie om te verstoren? Het wordt er niet makkelijker op.
Nee, de dingen worden er zeker niet makkelijker op. En ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke taak is voor de filosofie. Je zou kunnen zeggen dat voor zover de filosofie wetenschap is, is verheldering ook een taak. En ik heb niet het gevoel dat je tussen verstoring of verheldering een keuze moet maken voor het een of voor het ander. Ik denk dat het van oudsher hele legitieme functies zijn van wat filosofie doet. Dus je natuurlijk gaat het erom om te proberen dingen helderder te maken. Antwoorden te vinden op vragen waar we mee zitten. En filosofische vragen hebben dan meestal het karakter dat ze er al wat langer zijn. En dat geeft ook iets aan over de mate waarin je daar antwoorden op vindt. Maar verstoring is minstens zo belangrijk, omdat waar filosofie voor kan waken is een zekere zelfvoldaanheid als het gaat om ons begrip, om hoe we de dingen begrijpen. Als we denken wel te weten hoe het zit, of als we wel tevreden zijn met de manier waarop we de werkelijkheid indelen, waarop we denken over onszelf, de maatschappij, andere mensen en hoe we ze begrijpen. En ik denk dat, ja, minstens sinds Plato, die de grote vechter tegen de zelfvoldaanheid was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is dat een hele belangrijke functie van de filosofie. En ik denk dat Derrida in ieder geval heel duidelijk een keuze heeft gemaakt. Hij namelijk dat er geen verheldering plaatsvindt zonder verstoring juist. Hè. Dus dat is wat wat als hij om zich heen kijkt in onze tijd en in onze maatschappij, dan ziet hij niet een hoofdzakelijke maatschappij die antwoorden nodig heeft, maar dan ziet hij eerder een maatschappij waarin die problemen nodig heeft op de punten waar die maatschappij denkt antwoorden te hebben. Hè? En dat het niet zo simpel zit, dat het niet zo eenvoudig is. Ja.
Dus zodra het verhelderd is, dan gaan we verstoren.
Iedere verheldering heeft eigenlijk wel behoefte, volgens Derrida in ieder geval, aan een flinke verstoring.
Maar daarmee wordt het ook meteen dan politiek.
Dat weet ik niet. Is dat zo?
Nou ja, misschien wel in die zin dat... moet ik hem dan lezen als een oproep tot protest ook?
Ja, protest is een erg ingewikkeld begrip. Omdat protest een tegenbeweging is. Hè, en gekenmerkt is door een tegenstructuur eigenlijk. Hè. Ik sta op en ik zeg nee. En wat Derrida probeerde duidelijk te maken, waar we het net ook over hadden, over die grenzen van dat begrip, van dat je daar niet, dat je die niet per definitie vindt door daar iets tegenover te stellen, maar dat het eerder moet gaan om een problematisering van binnenuit, is dus dat protest niet alleen maar zich tot doel kan stellen om ergens tegen te zijn, in de hoop dat dat dan de verhouding verbetert of de hele hiërarchie verandert. Volgens Derrida is het zo dat tegen zijn, hij noemt dat een noodzakelijke fase in zijn vroege werk. Hè, van, dat is iets waar je als het ware doorheen moet. Maar als je een wezenlijke verandering wilt teweeg brengen, dan is het tegengeluid niet genoeg. En dan is het ook niet genoeg om jezelf als protestant alleen maar als een tegen te begrijpen. Hè, want het tegengeluid riskeert om de heersende orde alleen maar te bevestigen. En dat is eigenlijk wat het tegengeluid inherent met zich meebrengt. Dus als een zinvol protest zal altijd meer moeten zijn dan een tegengeluid. Niet alleen meer dan dat, maar ze zullen ook moeten beseffen dat ze medeplichtig en schatplichtig ook zijn aan datgene waar tegen gestreden wordt. Wie of wat ze zijn is wezenlijk bepaald door waar ze tegen strijden.
En simpel een tegengeluid is dan ook, volgens mij noemt u dat een gedomestificeerd... Nee.
Nou, ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, de paradox van het tegen of van het nee is dit. Ik roep nee en ik denk dat ik mij daarmee buiten de heersende orde plaats. Net zoals misschien in ons eerdere voorbeeld, ik zeg ik heb er geen woorden voor. En dan denk ik dat ik daarmee raak aan iets wat zich helemaal niet laat zeggen. Ondertussen zeg ik het wel op die manier en zeg ik het toch, maar anders. En zo is het ook met het protest. Ik denk dat ik mij buiten de heersende orde plaats, maar in zekere zin is er één hele grote orde waar wij allemaal voor en tegen een bepaald deel van uitmaken. En het enige dus wat ik denk wat Derrida zou kunnen doen of wat Derrida zou kunnen bieden hier, is dat het tegen niet voldoende is voor een protestbeweging om zichzelf te begrijpen en dat daarin niet uitgeput kan worden.
We hebben een vraag van Twitter. En Linda Duits, la Linder, vraagt... komt dit niet overeen met Foucault's claim dat je niet simpelweg buiten het vertoog of discours kan staan? Of waarin verschilt het? Dat is dan mijn vraag.
Ja, nou dat is een ingewikkelde vraag. Daar moeten we het ook over Foucault hebben. En daar ben ik geen specialist in. Dat zeg ik er meteen bij. Maar de gedachte dat je er niet zomaar buiten kan stappen, dat is inderdaad wel bij meerdere filosofen wel aanwezig. Alleen er is wel een belangrijk verschil of dat discours dient als een soort verklarende grond, of een soort of alles discours is als het ware. Of dat discours misschien zelf ook problematisch is, of zelf geen antwoord biedt of geen oplossing biedt. En in die richting zou ik dan denk ik denken. Maar er zijn op dat gebied zeker zinvolle overeenkomsten, denk ik. Ja.
En Bart, als jij hier naar kijkt, als socioloog, naar het protest wat niet buiten het systeem komt of denkt daarbuiten te staan, maar eigenlijk onderdeel is daarvan. Is dat iets wat je herkent?
Ja, ik herken in dit verhaal heel veel. Frank Voederschule moet ik heel erg aan denken. Marcuse over repressieve tolerantie. Ja. En het hele. Ik vond je gebruikt een prachtige uitdrukking: medeplichtig aan en schatplichtig aan. Dat is natuurlijk het probleem van iedereen die in verzet komt tegen iets waar hij zelf deel van uitmaakt. Dus ja, deze retoriek is eigenlijk in de sociologie ook heel bekend. En ik denk dat het allemaal teruggaat op Hegel.
Ik heb er geen bezwaar mee om dat te zeggen. Nee.
Maar dan toch is als je moet realiseren dat je schatplichtig medeplichtig bent, als het tegengeluid een noodzakelijke fase is, maar niet voldoende of afdoende,
ja.
Hoe moet je dan verder?
Ja. Dat is een goede vraag en het is ook een, in zekere zin een veelzeggende vraag. En het gemene wat ik nu ga doen is dat ik een beetje de vraag ga aanvallen. En dat heeft ermee te maken dat het sentiment of de vraag hoe nu verder...
Oplossingsdenken.
Je vraagt eigenlijk om een oplossing. En de vraag is of de filosofie die moet bieden. En ik heb al aangegeven dat je enerzijds best antwoorden mag verlangen. Een zekere verheldering. Maar dat als je kijkt naar Derrida in ieder geval, dan zal hij in eerste instantie juist dit verlangen om een bepaald soort van oplossing te willen hebben, dat zal hij gaan bevragen.
In die zin is Derrida dan een lesje in nederigheid voor ons?
Een les in nederigheid, ja. En in een zekere terughoudendheid van wat... inderdaad, het zijn denken is een bevragen van alles wat zich op een hele positieve manier stelt. Het is zo. Het is zo en niet anders. Hè? Diezelfde duidelijkheid en helderheid. En daar zet hij vraagtekens bij. En op het moment dat je het antwoord verlangt of een oplossing wil, dan begeef je je eigenlijk nog steeds binnen dat schema. Waarvan hij juist probeert te laten zien wat de grenzen of de beperkingen daarvan zijn.
Ja.
Ja, dus hij zou... En in dat licht... Er is een uitspraak van Heidegger... En Derrida schrijft heel erg in het verlengde van Heidegger... Die ik altijd heel wonderlijk en heel mooi heb gevonden. Heidegger kijkt ook om zich heen naar een maatschappij... Die getechnologiseerd is. Getekend door wat hij noemt magenschaft. Dat is een hele duistere term... Voor een soort combinatie van instrumentele rationaliteit... Wat al genoemd is... technologie en maakbaarheid. En Heidegger's probleem, Heidegger's crisis is eigenlijk van... Ja, zelfs al onze middelen om zelfs maar problemen aan te voeren... Zijn al getekend door diezelfde rationaliteit. Dus hoe kunnen we nog iets nieuws, hoe kunnen we nog iets anders denken? En dan is er zo'n vreemde zin. Je zou denken dat hij zoiets zou kunnen zeggen dan als... Nou, in onze werkelijkheid, in onze wereld... Is niks essentieels nog mogelijk. Maar hij zegt het tegenovergestelde. Hij schrijft, in een wereld die getekend is door magenschaft, is niks essentieels nog onmogelijk. En daarmee bedoelt hij dat wij ons inrichten naar mogelijkheden. En dat problemen voor ons als het ware tijdelijke hordes zijn, die we vervolgens weer kunnen oplossen. En dat is een soort... Op de weg vooruit. En onze houding ten opzichte van problemen is ook precies... Nou, het is om, ja. om overheen te komen. Dus als jij inderdaad vraagt van... Nou, wat kan protest nog? Hoe overkomen we de hindernis? En Heidegger zegt dus... En ik denk dat Derrida het daar helemaal mee eens zou zijn... Wat onze tijd voor eerst nodig heeft... En boven alles nodig heeft... Is dat ze hernieuwd moet kennismaken met de onmogelijkheid.
Ja.
Met de mate waarin we aan zelfoverschatting lijden en aan zelfvoldaanheid ten aanzien van hoe we de werkelijkheid begrijpen. En waarin onze indelingen en onze categoriseringen misschien niet volstaan.
Ja. En de plek waar dat kan gebeuren is binnen de universiteit, binnen de wetenschap. Daar gaan we zo nog even over doorpraten, hoe filosofie op de universiteit plaatsvindt en wat de toekomst daarvan is. Maar laten we eerst luisteren naar... Het heeft vrij weinig met Derrida te maken, maar het heet Derriday, dus het is toch een goed liedje. Het is The Lost Brothers met Derriday.
Have you seen her go where the lonely go? Yes, I've seen her walk where nobody knows. Past the ancient sands of time, where the shadows wait in line for dare a day. Have you heard her laugh? Have you seen her cry? Yes, I've seen these things at least a thousand times. Spell that no man can undo. She will do the same to you. Dare a day. So listen now and hear these words. Don't live your life in constant hurt. The days will pass and you'll remain a prisoner of dare a day. In a coat of black, she will bring you tears. They'll be falling down for a thousand years. On the rainy streets so gray, and everything will fade away, except dare a day. So listen now and hear these words. Don't live your life in constant hurt. The days will pass and you'll remain a prisoner of dare a day.
U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam. Dit was The Last Brothers met Dare a Day. Ja, we hebben nu gepraat over het werk van Derrida. We hebben gesproken over de implicaties van zijn denken tegen het oplossingsdenken en voor het problematiseren van wat we eerst hebben verhelderd, zoals Lieven ons zo mooi omschreef. En waar we nu over gaan praten is de plek waar je dat kan overdenken of doordenken, namelijk de filosofiefaculteit onder meer. Ja. Die staat onder druk.
Ja, nou, niet alleen de filosofie, maar meer in het algemene geesteswetenschappen. Ja. Eigenlijk alle ja, vrij letterlijk. Wetenschap van de geest. Hè? Die zich kritisch verhoudt tot wie of wat wij wezenlijk zijn. En wat verankerd is in hoe we de dingen begrijpen. Dat is inderdaad taal, cultuur, filosofie. Al die zaken, ja zeker.
Hoe kijk je dan vanuit Derrida, of misschien ook vanuit jezelf, naar ja, die roep om toch maar duidelijk te maken wat het nut van filosofie is? Of van de geesteswetenschappen?
Ja. Nou, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Precies omdat de kritische functie, die is eigenlijk het belangrijkste, zou ik zeggen. De kritische functie van filosofie en van geesteswetenschappen breder. Die is het belangrijkste in deze, omdat precies die natuurlijk moeilijk te vertalen is naar nut. Die doet in feite in eerste instantie het tegendeel. Die werkt tegen. Die maakt problemen of die zorgt ervoor dat we, om duidelijk te maken dat hoe we dachten dat dingen zaten, dat ze niet zo zitten. Dat is een vorm van tegenwerken. En ja, de vraag is natuurlijk op welke manier tegenwerken, vooral tegen de kaders van wat geldt als wat duidelijk is, wat helder is, wat nuttig is. Precies het bevragen daarvan. De vraag is hoe dat is te verenigen met een nutsgedachte. En in die zin is het voor mij evident dat filosofie en geesteswetenschappen heel veel nut hebben. Alleen misschien wel niet het nut dat men wil of dat men vraagt. En ik denk dat dit geldt voor serieuze filosofie, maar het geldt voor mij ook voor serieuze bezig zijn met bijvoorbeeld religie. Er vallen vaak termen als, nou, wat voor mogelijkheden biedt het? Wat kunnen we ermee? In de religie gaat het vaak om wat biedt het in termen van hoop of troost of hou vast. En voor mij geldt het tegendeel. Ik zou denken dat iedereen die zich serieus met religie bezighoudt, die stuit op iets wat niet zomaar zomaar troost biedt, maar wat je in feite wijst op moeilijkheden van het bestaan die we misschien in het dagelijks leven verdekken. En in de filosofie gaat het om moeilijkheden die we in de gebruikelijke voorstellingen of het gebruikelijke begrip misschien verdekken, misschien niet meer zien. Ja. En ons die moeilijkheden juist naar voren te halen, dat vertaalt zich natuurlijk niet naar het soort nut dat we willen hebben. En dat staat op haaks op de valorisatie, dat is de term die dan gebruikt wordt, hè? Dus op de manier waarop wetenschap zich in het huidige klimaat dient te bewijzen. Dus zoveel is duidelijk.
Wat je nu eigenlijk ook zit te doen op de radio. Je proefschrift uit te leggen.
Inderdaad.
Ja, zit je toch weer in de val van het gedomesticeerde nee.
En dit is ook zo dat niet alleen het verstoren, de verstorende taak misschien moeilijk wordt omdat de faculteit onder druk staat, maar misschien ook wel vanuit de universiteit zelf. Ik kan me voorstellen dat ontwijkende, verstorende schrijven van Derrida niet makkelijk binnen een wetenschappelijk proefschrift past.
Dat klopt helemaal. Ik heb voor mijn proefschrift nog wel goede hoop. Dat gaan we afwachten. Alleen, het is natuurlijk zo nog steeds is het zo dat Derrida een voor velen een buitenbeentje is en dat de legitimiteit van wat hij deed heel erg betwist wordt. Er is een beroemde affaire geweest rond een eredoctoraat van de Universiteit van Cambridge, wat hem al of niet zou worden toegekend. Vele filosofen van naam die protesteerden tegen die toekenning. En die protesteerden op gronden die eigenlijk ironisch genoeg vele Derridianen misschien nog wel zouden onderschrijven ook. Namelijk dat hij op een bepaalde manier aan de haal zou gaan met wat geldt als de standaarden voor wetenschap. En in zekere zin is dat natuurlijk waar. Hè? Hij probeert precies te problematiseren wat geldt er voor ons als wetenschappelijk geldig en niet meer wetenschap. En zijn die grenzen zoals we dat zien, zijn die helder, zijn die scherp en liggen die waar ze moeten liggen? En het is absoluut zo dat ook binnen de universiteit, want de universiteit, en dat geldt vandaag de dag misschien nog wel veel meer dan een tijd geleden, is zelf ook een mini-maatschappij met zijn eigen heersende normen. En ook daarbinnen speelt een denken als dat van Derrida een rol in de marge.
Maar een student die nu begint, die denkt, oké, ik hoor nu dat er die normen zijn, misschien wil ik die wel problematiseren. Maar een simpel tegengeluid van, ik doe het niet op jullie manier, zou niet voldoende zijn.
Nee, dat klopt. En dat heeft er dus precies mee te maken dat, kijk, ik denk dat je ook een verschil moet maken tussen studenten en docenten. Als ik kijk naar wat er gebeurt aan de universiteit, dan zou ik zeggen dat het verschil is misschien wel niet zo waar je hem zou denken. Namelijk, ik denk dat studenten nog wat vrijer schrijven dan dat er tussen, als ik de studenten essays lees, dan is daar een zekere vrijheid te zien en ook een zekere creativiteit. Het probleem is natuurlijk dat zij de academische conventies eigenlijk niet goed genoeg kennen. En dan levert die vrijheid niks op. Dat is als het produceren van totaal abstracte kunst, terwijl je als een soort protest, terwijl je de figuratieve überhaupt niet in de vingers hebt, als het ware. Dat levert niks op. Hè. Het kan niet gaan om iets heel anders te doen. Waar het om zou moeten gaan, is om, nogmaals, van binnenuit de kaders, de academische kaders die de studenten minder goed kennen, om die te problematiseren. En als je nou kijkt naar de docenten die kaders wel heel goed kennen, dan is een probleem dat het steeds meer het geval lijkt, ook binnen de academische filosofie, juist de filosofie die als taak heeft om die kaders te doorbreken, dat eigenlijk heel zichtbaar is en heel erg uit te tekenen wat voor soort teksten beloond wordt. Wat voor soort teksten het wetenschappelijk goed doet. Wat voor format als het ware de onderzoeksprojecten binnenhaalt. Op dat gebied is er onder de docenten, onder de medewerkers, in de academische gemeenschap, is er, je zou wel kunnen zeggen, een beetje een tekort misschien wel aan die schrijvende creativiteit die op een verstorende manier ook het academische format aan de kaak stelt.
Hoe luister jij hiernaar, Bart, als je hoort dat er misschien wel iets te weinig ruimte is voor dat creatieve schrijven aan de universiteit? Is dat iets wat je bij sociologie ook herkent?
Ja, ik zit er een beetje over na te denken. Dat is wel een beetje waar. Neem nou een hele belangrijke hedendaagse socioloog, Habermas. Die noemde ik net in mijn column even. En we hadden het ook nog even over de Frankfurter Schule. Dat is iemand die helemaal verankerd is in het denken van Marx en Weber. En Marx was natuurlijk zeer beïnvloed door Hegel. Weber kan je eigenlijk nauwelijks begrijpen als je niet een heleboel afweet van Kant. Dat is eigenlijk een neo-Kantiaanse denker. Dus die grote filosofische denkers hebben diepgaande invloed gehad op fundamentele gedachten in de sociologie. En wat je nu ziet is dat die binding tussen sociologie aan de ene kant en filosofie aan de andere kant eigenlijk doorgesneden wordt in dat proces van wat ik net heb genoemd, McDonaldisering. En dat zou een verarming van de sociale wetenschappen kunnen opleveren.
En doorgesneden in die zin dat er geen dialoog tussen sociologie en filosofie of te weinig plaatsvindt?
Ik denk dat dat nu veel minder het geval is dan in de tijd dat ik zelf studeerde, een halve eeuw geleden, zeker.
En ja, misschien dan een gekke opmerking, maar zou dan niet juist zo'n dat idee was natuurlijk van die bachelor schools, waar het interdisciplinair was. Mm-hmm. Is dat dan niet juist een oplossing? Daar kwam veel kritiek op.
Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld zie in Amsterdam University College.
Daar heb je gedoseerd.
Liberal Arts and Sciences. Daar wordt het breder opgevat. Ja, daar heb ik gedoseerd. En daar zie je dat studenten zich wel veel breder mogen kunnen oriënteren. Het wordt ze ook aan die meer beperkte opleidingen moeilijker gemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam ook natuurlijk de bredere propeduizes.
Ja, het probleem van interdisciplinariteit lijkt mij is dat dat een enorm vruchtbaar perspectief is. Alleen dat kennelijk gedacht wordt dat het een substituut kan zijn voor de klassieke disciplines. En dat is het grote misverstand. Men denkt dat je kijk, de interdisciplinariteit, dat is zelf als het ware een discipline naast de klassieke disciplines. En zo zou je het ook moeten beschouwen. Hè? Die ruimte moet er ook zijn, maar die kan niet als een vervanging dienen. En dat geldt natuurlijk bij uitstek voor die brede opleidingen waar nu voorstellen voor worden gedaan. Zelfs onder verwijzing naar gezaghebbende instituten in Amerika. Die ze ook gewoon aanbieden naast de klassieke
Yale,
disciplinaire bijvoorbeeld opleidingen. Ja.
Maar is dan het resultaat van interdisciplinariteit zonder discipline eigenlijk oppervlakkigheid? Dus SEC interdisciplinariteit?
Nou, dat risico, dat loop je wel. Ja, dat risico dat loop je wel.
Ja, we kunnen hier nog wel even over doorpraten volgens mij. Maar we gaan bijna van de radio af. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Zomerdam. We hebben een uur lang over Derrida gepraat. Nogal een pittig onderwerp, maar ik denk dat we toch wel een paar lessen hebben kunnen trekken. Namelijk een pleidooi voor problematiseren in ieder geval. Tegen het oplossingsdenken, of in ieder geval niet alleen oplossingsdenken. En we hebben zelfs nog even kunnen raken aan de toekomst van de filosofie en andere geesteswetenschappen op de universiteit. Ik bedank mijn gast, Johan de Jong. Ik bedank de columnist, Bart van Erikhuizen. Achter de knoppen, en ik vermoed, ik weet niet of ze... Heb je getwitterd, Sterren? Ja, ook getwitterd vandaag, Sterren. We zonden uit vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam.
Hey, ik was er ook nog.
Jij kwam zo nog. Ik had een speciale vermelding voor jou. Nou, die is nou weer weg.
Jammer.
Dankjewel, lieve, dat je er was.
Nou, graag gedaan.
Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat. Bij onze studiotafel op de eerste etage staat een kleine tribune. En als u geluk heeft, krijgt u nog een kopje koffie. Ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven. Bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Zoek dan op Radio Zwammerdam. Zwammerdam met een S. Fragmenten van deze uitzending komen later vandaag op de website van Amsterdam FM. Graag tot volgende week en nog een fijne zondag.